benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Ik heb steeds de indruk dat als je kijkt naar de belangrijkste leveranciers van fossiele brandstof, daar is allemaal wat mee aan de hand. Een groot deel van die landen die zijn niet, laten we maar zeggen, dat zijn geen democratieën. Het zijn vaak omstreden landen. Saudi-Arabië, dat is nou ook niet een toonbeeld van democratie. Venezuela ook niet, ik noem er maar een paar op. Hè. En dus moet je wat dat betreft, ik zeg het altijd, dan moet je kijken naar realpolitieke oplossingen. Het is even niet anders. Dus je moet zaken doen, ook als je het, zeg, een principiële reden er eigenlijk liever niet zou doen. En dat is met Qatar volgens mij het geval.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Organizers have never admitted to the $229 billion price tag, but Qatar's finance minister said $500 million was spent every week for years to meet the deadline.
The North Field, an energy resource like no other. 6,000 square kilometers of the Arabian Gulf that's home to 10% of the world's reserves of natural gas.
Een van de controversieelste sporttoernooien ooit begint vandaag het WK voetbal in Qatar. Westerse landen uiten al jaren kritiek op de mensenrechtensituatie in het land en refereren daarbij aan de 6500 doden die gevallen zijn als gevolg van de bouw van de stadions. Tegelijkertijd is Qatar belangrijk in onze energievoorziening. En door de oorlog in Oekraïne wordt de rol van Qatar alleen maar groter. We willen geen gas meer uit Rusland, dus we zoeken naar andere mogelijkheden. Qatar is de grootste LNG-hub in het Midden-Oosten. Oftewel, we zijn kritisch op Qatar, maar kunnen we nog wel om het land heen? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van met twee gasten. Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Bernard Hammelburg, BNR's buitenlandcommentator.
That's a great ball. He's onside here, Van Persie.
Ja, dat was inderdaad een minder controversieel toernooi. Fantastisch doelpunt. Je weet nog, Bernard, de geweldige paas van Daley Blind ook. Ja, die vergeten we nooit meer natuurlijk. En een fantastisch doelpunt. WK begint vandaag in 2014 van Persie. Geweldige kopbal dus. En ja, dan denk ik ook, Bernard, ga je kijken of denk je het interesseert me niet?
Jawel, nou, ik ben niet zo'n hele grote voetballiefhebber zoals je weet. Maar ik kijk wel naar een WK. Om twee redenen. Eerst plaats omdat ik het leuk vind. Maar ook omdat het echt wereldnieuws is. Mijn criterium is altijd, als iets groot nieuws is, dan wil ik het volgen. Ook als het mezelf niet zo heel veel interesseert. En voetbal is daar echt een voorbeeld van.
Maar geen WK-schaamte?
Helemaal niet. Nee, ik bedoel in de waarheid.
Nee, ik ook niet. Nee, zeker niet. Nee, maar dat hoor je tegenwoordig ook weer. En Lucia, ga jij kijken of niet?
Nou, ik denk het wel. Ik ben ook niet zo'n enorm fanatieke voetbalkijker. Maar ik vind wereldkampioenschappen altijd wel leuk. En vooral ook als Nederland meedoet. Een beetje nationalistisch gevoel heb ik dan wel. En ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Ik weet niet of ik alles ga kijken, maar wel een aantal wedstrijden, zeker.
Organizers have never admitted to the $229 billion price tag. But Qatar's finance minister said $500 million was spent every week for years to meet the deadline. A major expense was the cooling systems that were added to all but one stadium. This roughly tripled construction costs at Al Janoub Stadium, which was one of the first to be completed.
Ja, als je dat hoort, 500 miljoen per week, dat geweldige bedragen. Het liefst wil je die ergens in perspectief kunnen plaatsen. Maar in dit geval hoeft er denk ik niet ongelooflijk veel geld uitgegeven door Qatar om dat WK te organiseren. Steenrijk land. Maar voordat we over de energie gaan praten in Qatar, de afhankelijkheid die we daarvan hebben, wat voor soort land is het eigenlijk, Bernard?
Het is eigenlijk, er zijn allerlei controversies over, maar eigenlijk is het in de zin van nieuws niet zo'n verschrikkelijk opvallend land. Het was vroeger arm. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden dan fossiele brandstof gevonden en wisten ze dus dat ze rijk zouden worden. Moesten nog even wachten tot de oorlog was afgelopen voordat dat kon worden geëxploreerd en geëxploiteerd. Het was toen een Brits protectoraat. Dat is het tot, ik geloof, 1971 gebleven. En daarna is het schat hemelrijk geworden. Ik geloof dat tussen 2005 en 2010 was het rijkste land ter wereld per capita. Heel veel, laten we zeggen, conflicten of zo hebben zich niet daar erg voor gedaan. Maar het ligt wel een beetje overhoop met de buurlanden. De andere golfstaten, maar ook met Noord-Afrika. En dat heeft te maken met de sympathie die de emir koestert voor bijvoorbeeld de moslimbroederschap.
In Egypte?
In Egypte, ja, maar die zitten eigenlijk overal in de Arabische wereld. En ook in Syrië. Dus hij kiest volgens die landen de verkeerde vrienden. En overigens één interessant puntje, maar dat geldt voor heel veel van dat soort landen. Dus er is maar iets van 11% van de bevolking is wat dan heet oorspronkelijk Qatarees.
Ja, dat vind ik ook gek. En dus India komt geloof ik heel veel voor.
Ja, bijna 90% is import. En misschien daar wel geboren, maar dan van vreemdelingen. En waarom is het interessant? Omdat dat ook heel duidelijk, dat je ziet meteen al, waarom hebben ze zoveel mensen uit het buitenland gehaald om een stadion te bouwen? Hè? Nou, dat is een van de redenen. Dat zijn dus vaak buitenlanders die daar al wonen. En het is politiek heel interessant. Het is nooit een democratie geweest. Tot, ik denk, een jaar of 2, 3 geleden hebben ze voor het eerst verkiezingen gehad. Maar daar mochten alleen aan mensen aan deelnemen die oorspronkelijk Qatari worden. Dus daar heeft 11% van de bevolking aan deelgenomen. Heb je een beetje de indruk? Nou, zo zit het in elkaar.
Dan heb je veel landen genoemd, maar één land misschien ook belangrijk om te noemen. Namelijk, het is een schiereiland, ook Qatar. Maar het grenst dus ook aan Saoedi-Arabië, zei. Maar ze hebben ook vriendschappelijke banden met, althans, banden met Iran. En dat zet ik ook weer kwaad bloed. Maar wat zit daar precies achter?
Nou, kijk, Iran is de aardsvijand van Saoedi-Arabië en eigenlijk de andere golfstaten.
Ja.
Saoedi-Arabië is de bakermat van de soenitische variant van de islam. En Iran is de bakermat van de shiïtische variant. En die liggen al vanaf de 8e eeuw met elkaar overhoop. En er wordt wel eens gezegd, er is geen haat zo groot als tussen die twee groepen. Ik weet nooit of het echt waar is, maar er zit wel veel in. En vanuit die overtuiging hebben ze ook steun verleend bijvoorbeeld aan Hamas en islamitische jihad. En dat heeft geleid tot een breuk een aantal keren met Saoedi-Arabië. En dat is dan wel weer gelijmd nu. Maar de relatie is, moet ik zeggen, gammel.
Maar toch is het wel interessant dat al die landen daar in die golf, dat Qatar het enige land is dat dan banden onderhoudt op een bepaalde manier met Iran. Althans daar gewoon eigenlijk een provocerende manier mee omgaat. Maar waarom doen ze dat? Wat is het directe belang?
Ik denk dat het gaat om het verdelen van macht in de eerste plaats. Het is ook, denk ik, de persoonlijke voorkeur van de emir die hier een rol speelt. En de invloed, en om je een heel grappig idee te geven van hoe dat speelt. Je weet, het is de bakermat, of het is het thuisstation van Al Jazeera. Hè? Dat is opgericht door de vader van deze emir.
Ja, Arabische CNN.
Ja, de Arabische CNN. Maar er is ook iets dat heet Al Arabiya. En dat is opgericht door Saoedi-Arabië. Dus op het moment dat Al Jazeera kwam, vonden de Saoedi's, en ook de Emiraten trouwens, dat allemaal veel te pro-Iraans, zal ik maar zeggen. En die zijn dus een eigen, ook een eigen CNN-achtige outfit begonnen. Zeer populair. Die zien we hier niet zoveel, maar zeer populair.
Ja, en invloedrijk ook.
En invloedrijk
ook. Ja, Lucia, Qatar is de laatste kwart eeuw een belangrijke economische en daarmee dus ook een geopolitieke speler geworden. Hoorde net van Bernhard al, hè, waarom ze ook zo economisch belangrijk zijn. Maar hoe heeft Qatar die positie precies verworven als je vooral naar de energie kijkt?
Ja, Bernhard noemde net al de olie die gevonden is, eigenlijk in 1940, maar pas echt geëxploiteerd in 1946. En toen kwamen er al echt heel veel inkomsten. Maar uiteindelijk zijn de echte grote inkomsten gekomen na de ontdekking van het grote Noorsveld. Dat is een gasveld waar geen olie bij zit. Dat noemen ze een non-associated gas field. En dat betekent dat er alleen maar gas zit, heel erg veel. Dat is een veld wat eigenlijk offshore zit, een beetje ten noordoosten van het Schiereiland. En het loopt door naar Iran in hun territoriale wateren. En daar heet het South Pars veld. Maar Qatar is heel assertief geweest in het exploiteren van dat gas. Ze kunnen dat natuurlijk niet zelf allemaal absorberen. Ze denken, we gaan een LNG-fabriek bouwen. En we gaan proberen klanten te vinden om dat te verkopen. En die vonden ze voornamelijk in Azië. Dus de eerste export was in 1996 en die ging naar Japan. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar gegroeid. En dat hebben ze in samenwerking gedaan met internationale oliebedrijven die daar ook goed in waren. Ik noem maar Total en Shell. En al met al is eigenlijk in 2010, 2015 was Qatar echt de grootste LNG, dus vloeibaar gasexporteur van de wereld. Nu moet het wat concurreren met name Australië en de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft, ze zijn niet meer alleen in dat veld, of in ieder geval, ze zijn niet meer dominant in dat veld, maar ze zijn een enorme grote LNG-speler.
Maar ja, laten we zeggen dan toch de tweede, naar Amerika. En ze hebben ook voorgesorteerd op LNG, dat vloeibare gas. Maar dat schijnt dan wel weer heel complex te zijn om in te handelen. Dat gaat niet zomaar. Kun je er iets meer over vertellen?
Ja, ze zijn inderdaad nu tweede. En het komt natuurlijk dat afgelopen jaar Amerika echt groot heeft ingezet op LNG. Maar je doet dat niet zomaar, zeg maar, binnen een jaar. En wat ze noemen een LNG-waardeketen op te zetten. Oftewel eerst het produceren van het gas, dan daarna het vloeibaar te maken. Dat betekent dat je het afkoelt tot bijna min 162 graden. En dat gebeurt in fabrieken aan de kust. En dan vervolgens overladen naar een schip. En dan vervolgens naar de klant, die dan ook weer een fabriek moet hebben waar ze het dan weer van vloeibaar naar gas maken en dan in hun gasnetwerk dat dan weer verhandelen naar klanten. En dat heeft met name in Azië heeft dat echt opgang gevonden. Je moet dus die hele waardeketen als het ware, moet je met alle verschillende partijen, moet je heel goed hebben afgestemd. En dat hebben ze goed gedaan. En ook iedereen heeft daar op eenzelfde wijze geïnvesteerd. En dat betekent dat er heel veel, wat ze dan noemen in het Engels, upfront capital is geweest om dat tot stand te brengen. Maar als het eenmaal gaat stromen, en ze noemen dat LNG-treinen, in feite zijn dat in varende pijpleidingen als je wilt, maar dan op een schip. En dat gaat jaarlijks heen en weer. Dan is het eigenlijk een gestroomlijnde activiteit. En daar is Qatar heel succesvol in geweest.
Ja, maar blijkbaar ingewikkeld. Sorry dat ik je onderbreek, Lucia. Ja, maar blijkbaar is het dus ingewikkeld. Heel ingewikkeld om het voor elkaar te krijgen. Ja. Dan rijst toch de vraag, hoe kan dat dan? Die focus op LNG. Als je weet dat het zo moeilijk en lastig is. En dat je ook nog hele goede relaties moet opbouwen in die keten.
Ja, dat klopt. En dat hebben ze met name gedaan in Azië. Want Azië, en dat is Japan, Korea, Zuid-Korea, maar ook China, maar ook zelfs Maleisië en Singapore. Dat zijn eigenlijk allemaal landen, en vooral dan Japan en Zuid-Korea en China, die zelf weinig gas hebben, zo niet geen gas. En die dat gas graag willen hebben, omdat ze uiteindelijk anders te veel afhankelijk zijn van kolen. En er nog geen andere duurzame alternatieven zijn. En dat betekent dat dus die langere termijn contracten die Qatar kon afsluiten met die landen, die waren gewoon uit economische noodzaak geboren. En die langere termijn contracten zijn heel belangrijk. Want dan weet je dat je de komende 15, 20 jaar dat gas kan afzetten in die landen. En dat daardoor een gegarandeerde stroom is aan kapitaal.
Ja, over die lange termijncontracten komen we straks nog uitgebreider te spreken, denk ik. Maar eerst even naar Bernard. Want Bernard, vanwege de oorlog in Oekraïne willen we van het Russisch gas af. Dat verhaal kennen we. We moeten alternatieven zoeken. Als je dit zo hoort, kunnen we dan om Qatar heen of niet?
Nou, ik denk dat Qatar wel een ijzersterke positie heeft in dit verhaal. Dat blijkt ook. Er zijn alternatieven. Lucia noemde ze net al. Er zijn grote spelers. Amerika vooral, dat zich erg opdringt. Ook echt. Die proberen dat te pushen. En je weet nog dat Trump al heel snel tegen de Duitsers destijds, toen de discussie over Nord Stream 2 nog liep, riep: hou daar toch mee op, joh. Je maakt jezelf afhankelijk van de Russen, moet je niet doen. Wij kunnen ook gas leveren. Dus die pushen enorm. Maar er zijn, Lucia weet het beter, maar er zijn ook, ik geloof, Algerije, Noorwegen, er zijn ook andere kanalen waar je gas vandaan kan halen. Ja. Maar het is ingewikkeld. Gas, het is heel anders dan olie. Olie duw je in een pijplijn en aan de andere kant komt het er weer uit. Maar bij gas
nu is het trouwens met gas ook, hè, Bernard. Want vergeet niet, de grootste afhankelijkheid die wij hebben met Rusland of hadden, was natuurlijk pijplijngas. En dat hebben we ook met Noorwegen. Dit is vloeibaar gas. Als je het een beetje kwantificeert, hè, als je kijkt naar de handel in gas. Hè, er wordt heel veel gas geproduceerd. En een heleboel gas wordt geproduceerd en ook geconsumeerd in de landen waar het wordt geproduceerd. Maar de handel is ongeveer bij elkaar 1000 miljard kubieke meter. Daarvan is de helft pijplijngas en de andere helft is LNG. Ja. Dus die pijplijngas is vooral bijvoorbeeld vanuit Rusland naar Europa. Hè, maar LNG is eigenlijk een internationale markt. Veelal was gas een regionale markt en een regionale handel. Maar die LNG en de opkomst van de LNG heeft gas ook echt een internationaal gezicht gegeven.
Ja, en Qatar is dus heel groot. En vandaar mijn vraag, kunnen we er nog omheen? Want er zijn natuurlijk alle ethische discussies die nu spelen, vooral hier in Nederland ook weer. Maar kunnen we daar omheen, Bernard?
Ik weet niet precies. Ik denk op dit moment niet. Ik weet niet precies hoe we ons... Het is een beleid dat zich in de toekomst moet ontwikkelen. Het is natuurlijk een enorme stimulans, deze hele kwestie, voor de alternatieven. Ik sprak
Frans Timmermans, BNR de Wereld.
In BNR de Wereld.
De hernieuwbare energie in de Green Deal.
Ja, en die gaf overigens wel toe dat allemaal een tik heeft gekregen door deze ontwikkeling. Maar op zichzelf, als je er een beetje afstand van neemt, is het ook wel een stimulans. Het zet ons extra daartoe aan. Maar tot we zover zijn, dat gaat nog heel lang duren voordat het allemaal lukt. Denk ik dat inderdaad Qatar een partij is waar je slecht omheen kan.
Maar we hebben voortdurend die discussie, en dat heeft natuurlijk wel te maken in welke tijd en wanneer we erover praten, scheelt altijd. En ook hoe de emoties oplopen. Maar het gaat altijd weer over mensenrechten en principes en de dominee en de koopman. En dat we hypocriet zijn als we toch met Qatar iets gaan doen. Maar hoe kunnen we dat hypocriet argument, hoe zou je er nou eens op een andere manier naar kunnen kijken? Want dat staat bijna altijd in de weg.
Ja, maar ik heb steeds de indruk dat als je kijkt naar de belangrijkste leveranciers van fossiele brandstof, daar is allemaal wat mee aan de hand. Een groot deel van die landen die zijn niet, laten we maar zeggen, dat zijn geen democratieën. Het zijn vaak omstreden landen. Saudi-Arabië, dat is nou ook niet een toonbeeld van democratie. Venezuela ook niet. Ik noem er maar een paar op. Hè. En dus moet je wat dat betreft, ik zeg het altijd, dan moet je kijken naar realpolitieke oplossingen. Het is even niet anders. Dus je moet zaken doen, ook als je het, zeg, een principiële reden er eigenlijk liever niet zou doen. En dat is met Qatar volgens mij het geval.
Dus je zou ook tegen degene kunnen zeggen die, vooral tegen deze achtergrond die jij nu schetst, die zeggen het is hypocriet, dan moet je ook de gevolgen aanvaarden en weten wat de gevolgen zijn.
Ja.
Dan gaan we niet handelen, maar dan bijvoorbeeld
Nederland heeft wat dat betreft best een sympathiek beleid, en andere westerse landen trouwens ook, omdat in die onderhandelingen deze punten altijd weer naar voren worden gebracht. He, dus Nederlandse bewindslieden bijvoorbeeld, en die spreken met leveranciers in dat soort landen. Die zeggen er altijd bij: we hebben echt moeite met jullie mensenrechten situatie en we zouden heel graag willen dat je er wat aan doet. Dat maakt het voor ons ook makkelijker om handel met je te drijven. Maar uiteindelijk, als de keus wordt gemaakt, dan kiezen we voor gas en niet voor mensenrechten. We hebben het niet over Saudi-Arabië, maar daar worden nog steeds mensen met de sabel onthoofd als ze zich niet aan de sharia houden. Daar hoor je niet zoveel over. En door dat verhaal in The Guardian en die 6500 mensen die zijn overleden bij het bouwen van die stadions, is dat plotseling in dat daglicht gekomen. Maar dat soort dingen gebeuren in heel veel van die landen.
Maar nou zeg je al inderdaad, kijk naar al die andere OPEC-landen. Dat is altijd moeilijk geweest, maar we hebben daar dus wel een geschiedenis mee. Door de decennia heen, laat ik dat maar even zo noemen dan voor het gemak. Even, dan kunnen we niet, hoeven niet heel ver terug te kijken. Maar die afhankelijkheidsrelatie die kennen we. Kunnen we daar iets van leren? Van hoe je dus met deze landen moet omgaan.
Ik heb altijd in de eerste plaats een vraag, ook vaak met Lucia over gesproken, hoe het mogelijk is dat er een kartel kan bestaan. Want OPEC is ze noemen het wel anders, maar een organisatie, maar het is gewoon een kartel, die maken prijsafspraken en onderhandelen met andere landen, terwijl de Wereldhandelsorganisatie het bestaan van kartels verbiedt. Dus dat is al iets heel raars. Dat is zelf al een concessie. En dan dat rare mechanisme van de kraan die wat verder open gaat of wat verder dicht gaat, waardoor de leverende landen, bijvoorbeeld van aardolie zoals Saudi-Arabië, dat het is niet meer een objectieve kwestie van vraag en aanbod. De vraag weten we, maar het aanbod kunnen zij kunstmatig bijstellen. Ze kunnen meer of minder leveren.
Ja, Lucia, even dat kartel. Kun je over dat kartel even nog iets zeggen? Want dat is, je zegt, Bernard zegt, jullie hebben het er vaak met elkaar over gehad. Dat willen we graag nu even horen natuurlijk in het openbaar. Dat iedereen weet, waar gaat het dan heen?
Ja, dat is natuurlijk, je praat nu ook over olie. Hè? Olie is een wereldmarkt. Ja. En daar hebben een aantal landen onder de vlag van OPEC, maar nu ook OPEC Plus, daar zit Rusland bij. Die komen geregeld bij elkaar om afspraken te maken met betrekking tot hun productieniveau. En daar willen eigenlijk zij zeggen naar de buitenwereld, wij doen dat om de prijs stabiel te houden en om daarom ook de wereldeconomie eigenlijk te helpen, in balans te brengen. Hè? Oftewel dat de wereldeconomie niet te veel leidt onder die enorme volatiliteit die er anders zou kunnen ontstaan wanneer er niet meer gecoördineerd wordt met betrekking tot de productie, oftewel te veel productie of te weinig productie. Maar precies zoals Bernard zegt, dat is iets waar we ook onder de vlag van de Wereldhandelsorganisatie toch een beetje ons bij hebben neergelegd, omdat er een afhankelijkheidspositie zit. Ik wil nog even terug op het gas en dan met name onze principes. Hè. Je ziet dat Europese politici in de afgelopen maanden de hele wereld hebben rondgereisd op zoek naar gas. En daar is echt eerst het gas en dan de principes. En je ziet dat met bezoeken die ook Van der Leyen heeft gebracht aan Baku en Azerbeidzjan. Maar ook de bondskanselier naar Saudi-Arabië en ook naar Qatar. Trouwens, Van der Leyen is ook naar Qatar gegaan. En tegelijkertijd ook naar andere landen die toch misschien geen democratieën zijn, laat ik het maar even zo noemen, of meer autocratieën. Dus daarin zien we dat wij, met name in Europa, op dit moment echt wel wanhopig zijn. In die zin dat we deze winter mogelijk nog wel zonder dat gas van Rusland kunnen. Omdat we onze gasopslagen goed hebben opgevuld. Maar hoe dat dan volgende winters gaat zijn, dat moeten we nog bekijken. He, dus je ziet dat het feit dat wij nu toch in een hele lastige positie zitten, dat die principes dan toch een beetje overboord worden.
Tuurlijk, en dat hebben we in het verleden wel vaker gezien. Er zijn vaker spanningen geweest met het Midden-Oosten. Eén keer voelde dat heel erg.
Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan.
Ja, dat was een ernstig moment en een heel ernstige Joop den Uyl die het volk destijds toesprak, premier destijds, tijdens de oliecrisis in 1973. En die was ook weer relatief snel voorbij. Is er altijd sprake van enige spanning geweest dan, van die tijd?
Nou, dat was wel heel groot. En den Uyl
autoloze zondag.
Ja, dat hebben we allemaal meegemaakt. Ik was toen verslaggever, dus ik mocht rijden op zondag, dat weet ik nog. Ja,
maar ik was een jongetje dat voetbalde en rolschaatsen.
Precies, dat kon ook en dat kon op de grote weg. Maar hij zei ook iets toen van de tijd die we hadden, die komt nooit meer terug. Nou, een jaar later was dat allemaal weer vergeten. Maar er waren een paar dingen die speelden. Het ging om het Israëlisch-Arabische conflict toen, het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar het was toen een oorlog, hè, de Oktoberoorlog, Yom Kippur-oorlog. En in die tijd had Nederland gediend als tussenstation voor de geheime leveranties van Amerikaanse wapens aan Israël. En dat was bekend geworden, of dat was uitgelekt, of ik geloof de Kuwaitis kwamen daarachter. En daarom is Nederland speciaal doelwit geworden van die actie. Trouwens ook de Verenigde Staten, wat toen nog wel redelijk afhankelijk was van olie uit het Midden-Oosten, nu niet meer. Dus die twee landen zijn, en ook anderen, en wij noemden dat toen de oliecrisis. En die heeft nog wel een tijdje geduurd, want ik herinner me dat in 1979 er in Amerika zo'n gebrek was aan geraffineerde benzine, dus die je uit de pomp kan halen, dat daar mega grote rijen voor, moet je voorstellen, in Amerika, voor tankstations stonden. Is een van de dingen die Jimmy Carter als president de das om heeft gedaan. Ja. Dus ja, we hebben de crisis vaker meegemaakt.
Ja, dat is interessant. Ja. Achteraf zagen we de eerste groene president die er echt wat aan deed, maar ondertussen hierdoor ging hij aan ten onder. Ja.
Ook wel door de gijzeling van Amerikaanse diplomaten in Iran. Maar goed, dit was een heel belangrijk punt.
Ja. Op dit moment wil de OPEC dus de olietoevoer naar het Westen niet vergroten, ondanks flink aandringen van Biden, herhaaldelijk zelf. Is dat tekenend voor de spanning? Zelfs heel belangrijk. Is dat belangrijk om te zien ook, Lucia?
Ja, ik denk het wel. Kijk, uiteindelijk die Even terug naar 1979 en 80. Je ziet dat de buitenlandse politiek van Amerika enorm heeft beïnvloed. Ook de eerste energiecrisis en de tweede, dus die van 1980 en die van 1973. Dat Amerika heel erg graag zelfvoorzienend wil zijn. En niet meer afhankelijk van wat zij dan noemen unstable parts of the world. Hè. En daar zijn zij enorm goed in geslaagd. En je ziet daarom dat in de huidige energiecrisis zij eigenlijk met betrekking tot gas, met betrekking tot kolen en het kernenergie en voor een deel ook lichte olie heel erg zelfvoorzienend zijn geworden. Aan de andere kant vindt Amerika het ook heel belangrijk dat de stabiliserende factor die OPEC nog heeft met betrekking tot de olieprijs ook nog dienend is naar de rest van de wereld en vooral naar het Westen. Want die ziet natuurlijk dat met name Europa nog enorm afhankelijk is van import, ook van het Midden-Oosten, maar ook eigenlijk, als je praat over olie, vooral ook van Rusland. Dat geeft uiteindelijk instabiliteit in de economie, in de wereldeconomie. En dat zal dus daarom ook Amerika raken.
En laten we weer naar Qatar gaan kijken. Je had het net over de lange termijncontracten ook. En vanuit het oogpunt van Qatar begrijpelijk. Vanuit ons oogpunt wat minder. Want wij willen natuurlijk van die fossiele energie af. En dat botst behoorlijk met elkaar. Hoe gaat het komende tijden botsen? Want het gaat over LNG. Tot 2028 hebben we dat nodig. Zij willen contracten tot 2030. Of misschien wel 2035.
Ja, zeker tot 2030 of 35. En je ziet nu al met die expansie die Qatar straks gaat inzetten op een aantal delen van het Noordveld. En daar zijn nu al investeerders voor gevonden in de vorm van internationale oliemaatschappijen. Met name ook Fransen, zoals Total, die daarin mee gaan participeren. Dat betekent dat ze veel meer LNG kunnen gaan exporteren. En dat betekent dat er ook al klanten worden gezocht op dit moment voor die LNG om dat dan af te nemen. En je ziet dat eigenlijk Europese partijen daar niet in de rij staan. Want die denken van we kunnen al dat gas wel gaan afnemen. Maar als we straks na 2030 eigenlijk niet meer dat gas willen hebben, dan is dat voor ons eigenlijk niet interessant. Daarom zegt zij ook Qatar tegen mevrouw van der Leyen toen ze daar langskwam. Van luister, ik wil heel graag jullie ook na 2027 meer gas leveren. Want vergeet niet, al het gas wat ze nu op dit moment hebben gecontracteerd gaat eigenlijk voornamelijk naar Azië. Er gaat ook wel wat naar Europa, maar niet zo heel erg veel. En dan zegt maar, luister, dan moet je wel tekenen voor 10, 15 jaar, zo niet iets langer. En daarnaast is het niet de Europese Unie die daar een handtekening onder zet, maar het zijn natuurlijk de bedrijven die dat gaan doen. Daar wringt enorm de schoen.
En dan speelt er nog iets. De schoen kan ook wringen als ze denken, het gaat heel lang duren. Maar niet als ze denken, we hebben genoeg gas voor deze winter. Alleen, kijk naar volgend jaar, het jaar daarop. En nu is het heel moeilijk op alle gebieden. Je mag eigenlijk als expert ook geen voorspellingen doen, maar toch wil ik dit wel weten, want dit kun je misschien wel zien aankomen. Dit gaat 3 jaar duren, 4 jaar, 5 jaar duren. Moeten we daar gewoon rekening mee houden met al die contracten die we afsluiten, met hoe we ons opstellen tegen het buitenland?
Ja, nou kijk, die contracten bijvoorbeeld voor hetgene wat nu die expansie in Qatar, dat wordt niet geleverd voor 2027. Dus dat is sowieso niet van interesse. Qatar die levert nu een hoeveelheid gas in de vorm van LNG. Dat is iets meer dan 100 miljard kubieke meter. En dat gaat voor 75% naar Azië. Dat is langere termijn afzetcontracten die al lang zijn getekend. En dat is natuurlijk nog wel een deel wat mogelijk uiteindelijk zijn weg misschien wel gaat vinden naar Europa. Net zoals het deze zomer was. Alles te maken met prijs. Maar desalniettemin als het een koude winter wordt en China met name, maar ook Japan en Zuid-Korea hebben dat gas zelf nodig, dan zal het niet meer zijn weg vinden naar daar waar het meest wordt betaald, namelijk in Europa.
Maar zeg jij tegen politici die het aan jou vragen, die willen bijvoorbeeld van jou weten, Lucia, jij hebt de kijk op, wij hebben dat gas, dat gaat echt nog een probleem opleveren de komende jaren. Moeten we daar eigenlijk met z'n allen maar van uitgaan?
Ja, dat wordt ook wel erkend. Hè? Niet zozeer misschien voor deze winter, maar met name voor de volgende winter. Dus 23, 24, 24, 25. En daar moet die enorme hoeveelheid gas wat wij normaliter importeerden via pijpleidingen, overigens ook een beetje LNG van Rusland, die moeten we ergens anders vandaan halen. En we hebben dat dit jaar redelijk kunnen doen vanwege dat opvullen van de bergingen, maar dat was nog met Russisch gas. Dat kan volgend voorjaar in de zomer niet meer. Dus dat moet ergens anders vandaan worden gehaald en dan zijn we in zware concurrentie met andere landen en met name Azië die dat gas zeer waarschijnlijk ook nodig zullen hebben. Dus daar dan is er eigenlijk maar één ding wat ons te wachten staat en dat is dat we heel zuinig moeten zijn en uiteindelijk heel efficiënt moeten zijn met gas. Zowel bij de industrie, maar ook wij als consument. Ja. Dus daar zal waarschijnlijk toch nog wel, nog wel wat over gezegd worden. En tegelijkertijd, we zijn ook heel afhankelijk van het weer. Hè? Want het meeste gas wordt toch met name door consumenten geconsumeerd in de winter.
Dus ja, mogen we even nog één olifant in de kamer benoemen? Want het zal dan ook waarschijnlijk, als het echt heel nijpend gaat worden, toch weer over Groningen gaan, of niet?
Ja, dat is ontegenzeggelijk. Ik denk, als er een leveringszekerheidsprobleem komt, dan zal met name Europa vanuit een solidariteitsprincipe naar Nederland gaan kijken. En zegt van jongens, jullie hebben nog zoveel gas daar in de ondergrond. In hoeverre kun je daar tijdelijk mogelijk, omdat we een probleem hebben met leveringszekerheid, nog gebruik van maken? En met name in het noordwesten van Europa.
Ja, Bernard, heb je enig idee hoe Frans Timmermans daar naar kijkt? Want je sprak hem, en dit is ook een heel moeilijk punt. Mr. Green Deal, hij doet enorm zijn best om die hernieuwbare energie door te drukken. Maar dit is bespreekbaar, denk je of niet?
Ik denk het wel. Maar je kunt verschillende kanten uit. In de eerste plaats, ook de Groningers, die zijn ook niet gek. En die snappen ook wel dat er een beroep op ze wordt gedaan. Maar je kunt het ook compenseren. Hè. Er zijn allerlei discussies nu gaande. Bijvoorbeeld, laten we eens in kaart brengen welke Groningers we het over hebben. En die geven we allemaal een enorm bedrag. Weet ik veel, allemaal 1 miljoen of zo. Dan kunnen ze op een ander punt misschien een huis bouwen.
Maar ze worden nu al 7 jaar lang in spanning gehouden. En dat maakt het zo triest.
Dat weet ik wel.
Je wilt ze liefst zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen.
Het is een enorme tragedie die we enorm hebben onderschat. Ja. Daar is geen twijfel over. Maar als het nodig is, dan kun je gewoon tegen die mensen zeggen, we gaan jullie compenseren. De kosten daarvan zijn miniem vergeleken bij de opbrengst.
En die 300 tot 1000 miljard.
Ja, en die opbrengst is niet alleen voor ons. Maar zoals Lucia zegt, je kunt denk ik een groot deel van Europa er voorlopig bij
Duitsland redden. Gaat op de duur, er liggen gewoon juridische contracten. Dat is allemaal waar. Italië ook, daar heb je ook mee te maken. Maar toch, dat zou je zo snel mogelijk dan toch als politiek ook moeten zeggen. Dan geef je iedereen duidelijkheid.
Ik denk dat het onder de huidige staatssecretaris niet zal gaan gebeuren.
Nee, denk ik ook niet.
Die zegt op dit moment, luister eens, ik heb maar één message, om het maar even zo te noemen. En dat is, Groningen gaat dicht. Staat nu al op de waakvlam en gaat dicht. Maar hij heeft ook wel altijd gezegd, als er echt een probleem komt met betrekking tot leveringszekerheid, dan zouden we eventueel mogelijk meer kunnen gaan produceren.
Nu gaan we praten over het WK, dat vandaag begint. Veel landen roepen ook op om statements te maken. Daar gaat het over de ethische kwestie. De aanvoerder van Nederland, Virgil van Dijk, die zegt de regenboogaanvoerdersband, die wil die. De Denen, die hebben een shirt zonder grote sponsoruiting en een zwart uitshirt. Allemaal als statement ook tegen Qatar. Nou, er wordt nog meer gedaan, veel meer diplomatieke statements ook. Het gaat er ook over wie sturen we wel, hoe zwaar is de delegatie die we sturen. Dat hoort er allemaal bij, denk ik, in dat spel, Bernd. Maar toch, je zegt, natuurlijk heb je het over realpolitiek steeds. Die moet je ook hier zien te handhaven, die realpolitiek. Maar je hebt het idee dat het nu rond Qatar, dat wordt wel neergezet als het zwaarste, ergste, zwartste WK, het meest pikzwarte WK ooit. We moeten iets extra's doen. Zou dat naïef zijn of niet?
Nou, dat weet ik niet. Maar wat je in ieder geval niet moet doen, is er de spelers mee lastigvallen. Dat vind ik echt verkeerd. Die hebben zich jarenlang voorbereid op een toernooi. Die hebben niet deze keuze gemaakt. Die zijn niet verantwoordelijk. Die hebben allemaal de kostbare banen en carrières. Dus daar heb ik enorme moeite mee. Maar je moet wel heel goed kijken wat er is gebeurd. Maar je kan weliswaar de klok niet terugdraaien. Maar er was vorige week die onthulling over het afluisteren door een Amerikaans bedrijf in opdracht van Qatar van mensen als Michael van Praag. Ja. Die moesten worden in de gaten gehouden. En bij hem stond de aantekening gevaar. Ja. Dus nou, dat zijn allemaal dingen. Ja, het is dus een hele serieuze kwestie. Alleen, het toernooi begint. Je kunt nu niet zeggen, we hebben er nog eens over nagedacht, na de eerste wedstrijd stoppen we er maar mee. Dat is allemaal niet realistisch. Ja. Het begint nu. De kwestie van het sturen van delegaties is ook zo langzamerhand wel uitgepraat. Omdat dat inderdaad realpolitiek waarschijnlijk verstandig is.
Nou, je ziet bij veel landen dat ze dan zeggen, wij gaan niet, of we sturen onze president niet, of onze koning niet, als ze die hebben. Maar behalve dan als je eigen land de halve finale behaalt. Dan gaat de emotie in een land neemt toe, of de finale, precies, en dan ga je weer niet.
Nee, maar dat is toch ook hypocriet? De koning gaat niet, behalve als ze in de finale komen.
Daarom. Dus dan kun je beter zeggen, ga dan gewoon.
Kijk, er is ook een redenering, hè, dat vertelde Michael van Praag mij trouwens zelf, dat als je zo'n delegatie stuurt en je wilt al een boodschap overbrengen over mensenrechten, dan moet je dat doen bij de emir. De enige die toegang heeft tot de emir is de koning. Ja, want dat, die, ja, die beschouwt. Dus als je een minister stuurt of een premier, die krijgt die hele EMI niet te spreken. Nee. En als je al zegt, ik heb een boodschap, laat die koning die boodschap dan maar overbrengen.
Ja, nee, nou goed, dat is duidelijk. Extra druk op de koning gewoon. Dat is ook waar. Dat is ook de praktische situatie natuurlijk. Lucie, heb ik nog wel één vraag wel voor jou. Want dat is iets wat jij volgens mij ook heel goed weet. Wie wordt de wereldkampioen?
Ja. Oh, wat grappig. Ja, nou, dat weet ik helemaal natuurlijk niet. Ja, dus dat vind ik enorm moeilijk. Of een van de moeilijkste vragen. Die, weet je wel, wie het beste speelt.
Hey Lucia. Zullen wij de bal terugspelen, zo gezegd, naar Paul?
Ja, wat vindt Paul?
Ik hoop Argentinië. Geweldig afscheidscadeau voor Messi. Dat gaat toch gebeuren, denk ik. Ik dank je, Lucia van Geunzee, energiedeskundige van het Den Haag Center voor Strategische Studies. En Bernard Hammelburg, BNR's buitenland commentator. En wil je meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.